Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Aan het begin van een aantal preken over het huwelijksformulier willen wij gaan zingen van Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Nadat we ook deze zondagavond christelijk geloof hebben beleden, zingen we op Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat u gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid zijt gij. Waarom we ook met alle vrijmoedigheid het mogen bidden. Leer ons om onze schreden te zetten in uw spoor. In uw spoor met ons leven. Uw spoor met ons leven als we getrouwd mogen zijn. Als we niet getrouwd zijn. Als wij niet meer getrouwd zijn. Als ons huwelijk uiteen wil. Uw spoor met ons leven als wij nooit getrouwd zijn. Maar ook als wij verkering hebben of daarna verlangen. Leer ons allen uw weg, Heere. Zodat we in de situatie van ons leven waar ten diepste uw hand en leiding ons heeft gebracht. We onze schreden leren zetten in uw spoor. Het spoor van uw, o God, die ons leven kent, dat mogen wij toch altijd weten. Gij kent ons leven nu en hoe we eronder zijn. U weet ook hoe daarin mee kan spelen, meespelen, heel onze levensweg, wat we van jongs af aan hebben gezien, hebben meegemaakt, hoe onze weg geweest is. Heere, wie zou het anders, wie zou het beter weten dan u? Maak ons daarom uw wegen bekend. Wilt u daarvoor ook de diensten over het huwelijksformulier die ons hebben voorgenomen gebruiken, Heere, tot een zegenrijke gebeurtenis voor ons allen. Maak ons aan uw wegen bekend, ook als dienaren van uw woord, om uw gemeente op de juiste wijze te leiden. Als er zoveel vreugde en dankbaarheid kan zijn, maar ook zoveel pijn en verdriet binnen en buiten het huwelijk. Zoveel wonden, zoveel strijd, zoveel onvervuld verlangen, zoveel worsteling. Zegen uw dienaar, om te spreken als een zondaar tot zondaren, als een reiziger tot medereizigers, als een stervende tot stervenden. En maak ons aan de hand van uw woord allen uw wegen bekend. Want elke weg die u met ons gaat, Heere, die is ook een roeping. En die kent tegelijkertijd ook zijn valkuilen en zijn verzoekingen als we jong zijn. Als we midden in het leven staan, maar ook nog in de avond van het leven. Er is geen periode, geen situatie van ons leven waarin de Satan niet actief wil zijn. En er is nooit een periode in ons leven dat ons vlees niet meer zondig zou zijn en niet tot zonde geneigd zou zijn. Daarom bidden we bovenal om genade, Heere. Genade in Christus, die vergeeft. Keer op keer, 70 × 7 keer en nog meer. Maar ook genade die sterkt, die krachten geeft, om de goede strijd te strijden. Zien op de overste leidsman in volleinde des geloofs, u, Heere Jezus. We bidden u voor alle hulpverlening die op relationeel en seksueel gebied er is en werkzaam is. Gedenk allen die in hulpverlening zijn, ook allen die het nodig hebben, maar daar niet toe kunnen komen. We bidden voor allen die in zonden gevallen zijn, die iedereen zag en ziet en voor hun gevoel voortdurend worden nagewezen. We bidden voor allen die in zonde leven, alle prostituees en zij die hen bezoeken, en in welke vorm van zonden ook. Gelijk allen ook die onder hen werkzaam zijn, opdat uw hand ook daar trekken zal. En wonderen zal doen. We bidden voor allen die ons regeren. Landelijk, provinciaal en ook in onze burgerlijke gemeente. Om een gebroken wereld en een gebroken samenleving. Te zoeken wat goed is, Heere. Wat heilzaam is, wat een dam op mag werpen tegen het kwaad. Geeft u daar alle wijsheid in, Heere. Opdat in ons land en volk het kwaad en dam mag worden toegeworpen, toegehouden. En dat ons land en volk naar uw rechten gevraagd zal worden. Heere, we bidden daarom uw genade. Voor heel ons land en volksleven. Voor allen die er invloed op hebben. Heere, we bidden u. Laat uw eer wonen in heel ons land en volksleven. En dat kan toch ten diepste alleen, Heere, als er een opwekking en een herleving mag komen. Dat u dorpen en gebieden en landstreken vult met uw geest, die naar u doet vragen, naar u doet zoeken. Schenk dat, Heere, hier in deze streek en in heel ons land en volk. Schenkt u het wereldwijd onder Israël en al de volkeren, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftgemeente in het Lucas-evangelie hoofdstuk 20, Lucas 20, de versen 27 tot en met 40. Lucas 20, vanaf vers 27, daar luidt het woord van God aldus. Lucas 20, vanaf vers 27. En tot hem, tot Jezus, kwamen sommigen van de Sadduceeën, die tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is. En ze vroegen hem, zeggen de meester, Mozes heeft ons geschreven, zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder nageslacht verwekken. Er waren nu eens 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en hij stierf zonder kinderen. En de tweede nam die vrouw en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde nam die vrouw en heeft ook de 7 en hebben geen kinderen nagelaten en zijn gestorven. En ten laatste na allen stierf ook de vrouw. In de opstanding dan. Wiens vrouw van deze zal ze zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordde zij tot hen. De kinderen van deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven. Want ze zijn de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat ze kinderen der opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos. Als hij de Heere noemde God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God nu is niet een God der doden, maar de levenden, want zij leven hem allen. En sommigen van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden, meester, gij hebt wel gezegd. En ze durfden hem niet meer iets vragen. Tot zover dit gedeelte. We hebben ooit in uw midden een keer dit hele gedeelte ooit een keer behandeld. We richten ons nu alleen eigenlijk op de versen 34 en 35. 36. 34 en 35. En Jezus antwoordde zei tot hen. De kinderen van deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. We willen 2 dingen zien in deze tekst, of die zien wij erin. Ten eerste, dat het huwelijk voor deze eeuw is. En ten tweede, waarom het huwelijk voor deze eeuw is. Dus, dat het huwelijk voor deze eeuw is. Ten tweede, waarom het huwelijk voor deze eeuw is. Lucas 20, vers 34 en 35. Ook vanavond de volgende afkondigingen. Volgende week zondagmorgen op voor u voor te gaan. Dominee T.C. de Leeuw uit Scheveluin-Capelle. In de avonddienst om graag zelf in u en jullie midden te zijn. U wordt nogmaals herinnerd aan de ambtsraadsverkiezingen aanstaande woensdagavond. De collecte voor vandaag, de eerste voor de lepra-zending, de tweede voor de kerk, met de uitgang voor de kerk, van harte bij ons allen aanbevolen. En laten wij dan zingen uit Psalm 102, de verzen 14 en 15. Psalm 102. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. Doch hoe duurzaam ze ook schijnen, eens zal al hun glans verdwijnen, als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Psalm 102, vers 14 en 15. Lucas 20, vers 34 en 35 als tekst voor de prediking. En Jezus antwoordde zei tot hen, de kinderen van deze eeuw trouwen en wordt huwelijk uitgegeven. Maar zij die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk worden uitgegeven. We zien, we horen erin, dat het huwelijk voor deze eeuw is. En het tweede, waarom het huwelijk voor deze eeuw is. Gemeente, we hebben het als kerkenraad daar wel over gehad met elkaar. En ik heb er ook zelf best lang over nagedacht. Doen we daar goed aan? Doen we er goed aan om een aantal keren, pakweg een keer of acht, te preken over het huwelijksformulier? Is dat wijs en verstandig? Want wat liggen juist op dit terrein heel veel voetangels en klemmen, zo gezegd. Wat is moeilijk en teer voor anderen juist op dit gebied zo bezeerd zijn en zoveel pijn voelen. Vrouwen die niet meer getrouwd zijn, omdat een overlijden uw man of vrouw van uw zijde wegnam. Vooral weer huwelijk uiteenviel. En dat is dan in één breed begrip iets gezegd wat allerlei achtergronden gehad kan hebben en heeft. Maar ook de pijn van hen die een huwelijk hebben, maar een heel moeizaam huwelijksleven hebben. Iemand zei eens, je kan je nooit zo eenzaam voelen als in het huwelijk. En dan de pijn van hen die nooit getrouwd zijn. Wat ook weer heel veel achtergronden kan hebben en heel verschillend beleefd kan worden. Maar toch heel vaak heel veel onvervuld verlangen en verdriet in zit. Of worsteling. Worsteling met een geaardheid. Preken over huwelijk en seksualiteit kunnen, zullen wonden aanraken en wonden openhalen. Of kan iemand het gevoel geven, ja, dit is allemaal voor mensen die mooi en gelukkig getrouwd zijn. En waarom zit ik hier eigenlijk dan bij? Dat vraagt veel voorzichtigheid en wijsheid van mij. Daar ben ik me bewust. Ik hoop die ook op uw en jullie gebed te mogen ontvangen. In elk geval staan we ook als kerkenraad open voor reacties, gedachten en gesprek. Maar waarom dan toch beginnen aan een aantal preken over het huwelijksformulier? Omdat we ons realiseren dat het toch ook wel heel hard nodig is. Dat de kerk, ook de kerk, juist de kerk, spreekt over huwelijk, verkering, seksualiteit, wat daarmee samenhangt. Want juist op dit gebied zijn we in een samenleving aangeland die God en zijn woord achter zich aan het laten is en voor een deel achter zich gelaten heeft. Vloedgolven, woord, beeld, gesprek, muziek, wat niet al, waarin menselijk denken en menselijk doen als golven slaan tegen de Bijbelse geschenken en geboden van seksualiteit en van huwelijk. En je kunt je er gewoon in onze samenleving nooit helemaal onttrekken aan iets van die invloed. En omdat je met je eigen ogen kan zien, en cijfers die kunnen dat soms nog heel schokkend bevestigen, er gaat op dit gebied juist ook heel veel mis. Cijfers over pornoverslaving, over overspel, over ontwrichte en stukgelopen huwelijken. 1 op de 3 huwelijken eindigt niet door overlijden. Die tonen dat aan. En er is ook een vraag van, ja, moet de kerk dan zwijgen? Doet de kerk er dan goed aan als de kerk geen leiding geeft? Geen onderwijs geeft? Niet helpt denken, meedenken, mening vormen? Dan is meer zoals de kerk de indruk geeft, nou ja, op dit gebied moeten jong en oud allemaal zelf uitzoeken. Daar praat de kerk niet over. Terwijl de Bijbel er toch zeker in bepaalde verbanden, bepaalde plaatsen wel over spreekt. Nou, dus daarom toch preken over het huwelijksformulier, over gezinsvorming, huwelijk, seksualiteit. en wat daarmee samenhangt. En dat is ook van belang, ik weet van anderen... groep, om zo even te zeggen, in de gemeente. Dat is ook van belang voor, voor jullie, hè. Als je, 10, 12, 14 bent of zo'n beetje. Hè? En dan kun je denken, daar ben ik nou echt nog niet mee bezig. Ik loop heus een hele dag al aan seks te denken. En ik zit ook niet aan verkering te denken elke dag. Hè? Alsof ik er nou altijd mee bezig zou moeten zijn. Nou, dat snappen we allemaal wel natuurlijk. Maar juist op jullie leeftijd... is wel ontzettend belangrijk dat wij er nou in helpen nadenken. Je ouders, maar ook de kerk dus. Hè. Voordat je seksuele gevoelens zo sterk worden. Voordat je aan verkering gaat denken en verliefdheid je overkomt. Want kijk, het is net als met een kruispunt. Als jullie naar een kruispunt fietsen. Of ik rijd met de auto naar een kruispunt toe. Ja, dan kun je niet denken... ik rijd fiets wel gewoon hard door tot ik op het kruispunt ben. Als ik op het kruispunt ben, dan ga ik nadenken. Welke kant moet ik eigenlijk op? En komt er ook nog wat aan waar ik rekening mee moet houden? Dat zie ik dan wel als ik op het kruispunt ben. Nou, dat belooft niet veel goeds natuurlijk. Als je dan nog moet gaan beslissen en denken en reageren. Je moet natuurlijk al een heel stukje van tevoren wat vaak minderen. En na gaan denken, welke kant wil ik straks eigenlijk op? Zodat je, als je op het kruispunt bent, weet wat je te doen staat. Kijk, hè, als je seksuele gevoelens sterk worden, als je smoor verliefd wordt, sta je ineens op het kruispunt. En dan kun je niet meer nuchter nadenken en beslissen welke kant moet ik eigenlijk op. Dan word je er zo erover stelpt. Als je dan nog moet beginnen erover na te denken, ja, dan ben je te laat en dan gaat het meestal verkeerd. Dan wil je graag laten leiden door je gevoelens. He, dus dat moet je van tevoren doen. Daar mogen je ouders je op wijzen en je in helpen en begeleiden. He, maar ook de kerk, zodat als je op het kruispunt komt, je wordt smoor verliefd, je voelt seksuele verlangens, je dan al weet welke kant je op wil. Dat dan nog moeilijk genoeg zijn. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat je dan vooral wel weet. Welke richting dat je in wil en moet slaan. Nou, in elk geval, gemeente, merken we dus wel op deze een beetje inleidende opmerkingen. Het zijn wel hele belangrijke dingen in een mensenleven. Verkering, huwelijk, seksualiteit. Dat raakt de diepste vezels, emoties ook. Van ons geschapen zijn als mens van vlees en bloed. Daarom kan het ontbreken daarvan, of niet tot vervulling komen ervan, ook zoveel pijn doen. En daarom kan het zijn als het wel wordt vervuld, als er een trouwdag is, dat mensen zeggen, het is de mooiste dag van je leven. Nou, en daarom willen we vanavond beginnen om al die facetten die je maar zou kunnen bedenken, genoemd of niet genoemd van deze dingen, in Bijbels licht te plaatsen met elkaar. Dan zal blijken, om dat maar direct te zeggen, dat als het goed is, een trouwdag niet de mooiste dag van je leven is. Als het goed is, het is wel een hele mooie dag, hoop ik, maar als het goed is niet de mooiste dag van je leven. Er zijn twee andere dagen als het goed is. Die mooier zijn dan je trouwdag. Waar je naar uitkijkt of die achter je hebt liggen. De eerste is, al weet je misschien niet precies welke dag dat was, maar de dag dat je tot bekering kwam. Je hoeft niet precies te weten dat was die datum, maar de dag dat je tot geloof werd gebracht. Die is nog mooier dan je trouwdag. En is er nog een dag, om het heel voorzichtig te zeggen, die nog mooier is. Dat is aan de dag van je sterven. Als het goed is, wordt dat de allermooiste dag van je leven. Ingaan tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Mijn hemelse bruidegom te mogen ontmoeten. Om eeuwig zonder zonde met hem de eeuwigheid te beginnen. Die twee dagen zijn nog mooier. En daaronder mag je dan als derde de trouwdag zetten. Want, zegt onze tekst, ook alweer onze tekst voor vanavond, hoewel dus huwelijk en seksualiteit hele belangrijke dingen zijn, zijn ze toch ook weer betrekkelijk en relatief. Ze zijn niet het een en het al voor een mens. Tenminste, niet naar Gods bedoeling. Het is niet zo dat niet getrouwd zijn het ergste is wat er bestaat. En dat getrouwd zijn het mooiste en belangrijkste is wat er bestaat. Waarom niet? Nou, omdat onze tekst zegt, 435, er komt een tijd dat er niet meer zal worden getrouwd. Er eindigt vers 35 mee. Hè? Er komt een tijd, dan zullen ze niet meer trouwen en niet meer tot een huwelijk worden uitgegeven. Er worden geen huwelijken meer voltrokken en geen huwelijken meer ingezegend. Die tijd komt. En dat zal de tijd zijn van die eeuw. Lucas 20, vers 35. Want alleen, vers 34, alleen in deze eeuw wordt er getrouwd en worden er huwelijken bevestigd, ingezegend en gesloten. Nou, daar moet eerst naar gaan kijken dan. Allereerst, dat woordje eeuw. Ja, wat is een eeuw? Nou, dat weet je wel. Hè. Een eeuw, dat is 100 jaar. Dat leer je al vroeg op school. Zo vatten wij het woord eeuw. We leven nu in de 21ste eeuw. Hè? Maar zo gebruikt de Bijbel het woord eeuw niet en nooit en nergens. In de Bijbel, en daar gaat het vanavond om, betekent deze eeuw, dus niet 100 jaar, 0 tot 100 of 2000 tot 2100 na Christus. Nee, deze eeuw is heel de tijd tussen de zondeval en de wederkomst in. Heel die periode van de geschiedenis van de mensheid buiten het paradijs terechtgekomen. En dan is er nog een eeuw, dat is die eeuw. Ook wel genoemd de toekomende eeuw. En dat is de periode die begint bij de wederkomst. Ja. Nou ja, en die eindigt nooit. Die duurt tot in eeuwigheid. Dus dat is die eeuw, vanaf de wederkomst en dan verder tot in eeuwigheid. En deze eeuw, de tijd voor de wederkomst vanaf de zondeval. En als dan die eeuwen is probeert te typeren, want dat kom je in de Bijbel wel tegen, moet je dan zeggen, ja, deze eeuw, de tijd tussen de zondeval en de wederkomst, de tijd buiten het paradijs zogezegd, dat is de tijd waarin, ja, waarin je met handen kan tasten, dat de duivel invloed op aarde uitoefent. Op allerlei gebieden. Hij wordt ook wel genoemd in de Bijbel, 2 Korinther 4 vers 4, de God deze eeuw. Die zijn invloed uitstrooit en uitoefent. Via mensen, machten, media, beelden, woorden, heersers, volken. Nou, noem maar op in elk geval. En dat kan de duivel doen. Omdat wij hem hebben binnengelaten. Hier op aarde. Omdat wij een adem hebben gezegd, als het ware, toen de duivel klopte van, mag ik binnenkomen op de wereld? Hebben wij gezegd, ja duivel, dat is goed. Dat belooft veel goeds. Kom er maar in. En daarom in deze eeuw, kun je de invloed van de duivel met handen tasten. God zij dank. God werkt ook in deze eeuw. Die tijd tussen zondeval en wederkomst werkt God ook. In Christus, door zijn geest en woord. Maar de duivel werkt ook. En die twee machten, die twee krachten, ja, dat loopt zomaar door elkaar heen en naast elkaar en tegen elkaar in. En dat gaat naar een voleinding toe. Want als Matthäus even heeft over de voleinding der wereld, dan staat er in het Grieks de voleinding van deze eeuw. Deze eeuw, dat tijdvak tussen zondeval en wederkomst, gaat naar een voleinding, voltooiing, naar een climax toe. Het werk van de Heere zal tot een climax komen in trouw en in macht. Maar het werk van de duivel ook tot een climax komen. De duivel zal ook nog steeds meer woest om zich heen slaan, naarmate deze eeuw zijn voltooiing nadert. Strijd dus, juist op weg naar het einde van deze eeuw, Totdat die eeuw aan zal breken. Na Jezus wederkomst. Als alle doden zijn opgewekt. Zal die eeuw aanbreken. Het leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar God met al de zijnen ongestoord, onvermengd samen zullen zijn. Volstrekt gescheiden en onbereikbaar. Voor de plek van waar de duivel met al de zijnen zal zijn verbannen en zijn weggeworpen. Die eeuw, dat God zal zijn alles en in allen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan heeft Jezus in vers 35 van Lucas 20 over die mensen die waardig geacht zijn om die eeuw te beërven. Die eeuw na de wederkomst die nooit zal eindigen. Zij die waardig geacht zullen zijn. Staat dus niet zij die het waardig zijn, maar die waardig geacht zullen zijn. Dat betekent degene die God aanziet in Christus. En die God in Christus aanziet als rechtvaardig, zonder schuld, smetteloos en vlekkeloos. Omdat God mij in Christus aanziet. Als had ik zelf in eigen persoon alle schuld betaald en alle gehoorzaamheid volbracht die de Heer Jezus voor mij volbracht heeft. Waardig geacht. Omdat ik in Christus ben. En daarin tot het einde toe volhard. Door deze eeuw heen. Waarin die machten van God en van de duivel tot een climax komen en er allebei zijn en allebei aan je trekken, maar die volharden zal in Christus tot het einde, die zal waardig geacht worden om die eeuw te beërven. En dan zal er niet meer getrouwd worden. Dan zijn er geen seksuele gevoelens meer. Dan vinden geen huwelijken meer plaats. Want, en het zien we dus, het huwelijk is bedoeld voor deze eeuw. Voor de tijd van ons leven, dat we door deze eeuw reizen naar de eeuwigheid die komt. Dus voor de tijd door de woestijn van deze eeuw. En je zou kunnen zeggen, het huwelijksleven is bedoeld als een staf op de woestijnreis van dit leven. Door deze eeuw, waarin we door de invloeden van de duivel worden omringd en aangevallen, verzocht en aangevochten en verdrukt en wat niet al. En dan is voor deze eeuw, die reis door de woestijn, het huwelijksleven als een staf door die woestijn. Een mooie, geriefelijke staf, om steun te geven voor die pelgrimsreis door deze eeuw heen op weg naar de wederkomst. Maar ja, dat moet ik ook goed onthouden. Met een staf kun je ook in de woestijn verdwalen en er nooit uitkomen. En je kunt zonder staf toch ook wel de woestijnreis tot een goed einde brengen. Al kost het meestal wel meer moeite en meer strijd. Maar de hoofdvraag is dus niet, en daar gaat het nou maar om het eerste punt, ben je getrouwd of niet? Nee, de hoofdvraag is, zul je aankomen in die eeuw, in die toekomende eeuw? Zul je in het geloof in Christus volhardend waardig worden geacht om die eeuw te beërven? Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen huwelijk meer zijn zal. Want het gevaar kan er zomaar zijn, dat je zo gelukkig en druk bent met je verkering en met je huwelijk. Dat je helemaal vergeet dat je op reis bent. Je bent zo gelukkig samen. Of je bent zo druk samen. Je vergeet helemaal dat je op reis bent door de woestijn naar die toekomende eeuw. En als je nou niet waardig geacht zult worden om die eeuw te verwerven, een mooie reis gehad, maar nooit aangekomen, eeuwig buiten moeten blijven. En het geval kan ook zomaar zijn dat het niet getrouwd zijn zo zwaar weegt, en het kan zwaar wegen. Maar zo verdrietig, zo opstandig maakt, dat je je niet getrouwd zijn vergeet dat je op reis bent. En dat er uiteindelijk gaat om die eeuw te verwerven. En dat je vergeet dat God ook jou, u in Christus roept, om naar die eeuw op reis te gaan. Maar dat kan het toch nog zijn. Binnen natuurlijk, maar ook buiten het huwelijk. De reis was wel moeilijk. En er waren zware stukken op de woestijnreis. Maar de goede aankomst, die zal me alles doen vergeten. En die weegt er ruimschoots tegen op. Dus de hoofdvraag is, getrouwd of niet getrouwd, zal ik waardig worden geacht, gelovend in Christus en volhardend tot het einde door deze eeuw heen toe, zal ik worden waardig geacht die eeuw te verwerven. Nou, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Om ook vanavond om zo van na te denken thuis. En voor gaan slapen. Maar je kunt u wel nadenken, waarom is dat dan zo? Waarom is er dan in die eeuw, zeg maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, geen huwelijk meer? Waarom schaft God dat mooie dan af? Hij heeft dat mooie toch zelf gegeven, geschapen in het paradijs? Waarom is er dat dan blijkbaar niet meer in die toekomende eeuw op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Want jij zegt dat echt zelf, vers 35, hè? Zij worden niet meer gehuwelijkd en ze zullen daar niet meer trouwen. Dat heeft twee redenen. De eerste, die hebben we eigenlijk nu al gezien, hè? Want in die eeuw, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hebben we geen hulp meer nodig voor onderweg. Als je aangekomen bent, dan zet je de staf aan de kant en je gaat zitten uitrusten. Die staf is niet meer nodig. Als je in de oase bent van de woestijn, dan zet je je staf weg. Dus dan is het huwelijk niet meer nodig. Er is geen hulp meer nodig voor onderweg dan. En een tweede reden om de reis in vers 36. In die toekomende eeuw sterft er niemand meer. En hoeft er ook dus niemand meer geboren te worden. Dus ook daarvoor is het huwelijk dan niet meer nodig. Want in die nieuwe hemel en aarde sterven geen mensen meer. En hoeven en zullen ook geen mensen meer geboren worden. Nou, we gaan die twee redenen proberen met elkaar wat van dichterbij te bekijken. Dus de eerste reden is, omdat het huwelijk voor onderweg is. Die aan de rand van de woestijn bij een prachtig bos met een bankje aankomt, heeft zijn wandelstaf niet meer nodig en zet hem weg. Maar het huwelijk is dus juist bedoeld voor onderweg. Om tot steun te zijn voor de reis door deze eeuw heen. Opdat ik volhardend in het geloof in Christus zal aankomen en zal verwerven die toekomende eeuw. Om daarin tot steun te zijn is het huwelijk gegeven. Dus daar moet je heel wat op letten als je trouwplannen maakt. Kan een huwelijk met deze jongen, met dit meisje, tot steun zijn voor mijn reis onderweg door de woestijn. Kan mijn aanstaand huwelijk tot steun zijn op een pelgrimsreis van het geloof en het volharden in het geloof en het dienen van God? Als het niet zo is, dan moet je geen trouwplannen maken. Echt niet. Dan moet je een keer je relatie verbreken. Als je verkeringstijd daar niet toe heeft geleid. Je voelt wel aan, dat is des te moeilijker. Naarmate dat je langer en langer en intenser met elkaar bent omgegaan. Je kan het nog wel een stukje verder terughalen. Als je gaat verlangen en gaat zoeken naar verkering, die tijd die komt toch in de meeste hè, van jullie leven. Hè, laat het dan je gebed al zijn. Heere, dat ik iemand vinden mag, op wie ik verliefd word, die op mij verliefd wordt, dat ik iemand vinden mag. Die een steun voor me is, dat we elkaar een steun zullen zijn op reis naar de wederkomst toe. Zo'n jongen, zo'n meisje, heren, verlang ik. En in je verkeringstijd is het ook een oefenen. Of je elkaar ook in die dingen tot steun mag zijn. Of je relatie je samen dichter bij de heren brengt of niet. Want daar is het huwelijk voor bedoeld. En in het huwelijk is het dus de grote gave, ook de grote roeping en opdracht. Om in het huwelijk, of je nou één dag getrouwd bent of 60 jaar getrouwd mag zijn. Om in het huwelijk elkaar tot hulp en steun te zijn. Op reis naar die toekomende eeuw toe. We hopen daar, als we bij de eerste bedoeling van het huwelijk zijn aangekomen, het formulier nog concreter en dieper op in te gaan. We noemen het nou alleen dat onze roeping is. Dat ons huwelijk een staf tot steun zal zijn. Op de reis van geloof en volharding naar die toekomende eeuw toe. Daar zeg je ook in je trouwdienst ja op. Dat je dat aanvaardt als het doel van je huwelijk. Een staf die steun geeft in het leven met de Heere. Zoals bij Herman Friedrich Kolbrugge was. En zijn eerste vrouw Maria Louise Engelbert, Cato Engelbert. Die twee is niet lang getrouwd geweest. Ik schrok er weer van toen ik het nog even nalas vanmiddag. Die zijn maar 4 jaar getrouwd geweest. Herman Friedrich Kolbrugge en Cato Engelbert. Want toen Cato Engelbert 24 jaar was, kreeg ze een ziekbed dat haar sterfbed zou worden. En als ze daarna na 4, 5 jaar huwelijk overlijdt, dan schrijft Herman aan zijn vrienden: ik heb samen met mijn vrouw gestreden. Ik ben samen met mijn vrouw in duisternissen en in schaduw van aanvechting geweest. Ik heb samen met mijn vrouw mogen juichen in de Heere. Ik ben samen met mijn vrouw tot aan de poorten van het hemelrijk geweest. En toen mocht zij verder gaan. En ik moest weer terug. En mijn reis gaat hier nog verder. Dat is dus de bedoeling van het huwelijk. Zo wil God het geven. Zo wil God het schenken. Dat je zo in je huwelijk mag zien, mag terugzien. Samen gestreden. Samen in duisternis geweest. Samen in de Heere gejuicht. Samen tot aan de hemelpoort geweest. Zo dus. Zo wil de Heer het geven. Dat is dan ook tegelijk de spiegel. Of we daar in onze verkeringstijd al aandacht aan geven. En ons op voorbereiden en mee bezig zijn. Dat is ook de spiegel voor ons huwelijksleven dan. Heeft ons huwelijksleven hier iets van, of meer dan iets natuurlijk, zou nog mooier zijn. Of zijn deze dingen nooit onderwerp van gesprek tussen man en vrouw? kort of langer getrouwd. Het kan zomaar wegvallen en verdwijnen uit je huwelijk. Of gaat ons huwelijksleven zelfs ten koste van de wandel naar de eeuwigheid? Hou elkaar eigenlijk alleen maar op en vast om alleen de aardse dingen te zoeken. Nou, in dat licht dus, hè, is ons huwelijksleven voor ons allebei tot een staf, tot een steun op de woestijnreis door deze eeuw op weg naar de komende eeuw. Ja, daar mag je veel te danken hebben misschien. Heerlijk. Maar je moet man en vrouw ook vaak je hoofd buigen. En als het ware, zoals in de trouwdienst, weer knielen. Waarom zou ik niet echt letterlijk samen knielen als man en vrouw? Heren, vergeef ons. Vergeef ons. Wat allemaal tekort ziet. Maar heren, opnieuw. Heilig ons en zegen ons met uw kracht, met uw geest. Dat ons huwelijk weer of weer meer en weer opnieuw dit zijn mag. Een wederzijdse steun op reis naar het leven van die eeuw. En dan zegt de Heer Jezus, en het heeft ook mee te maken, zelfs ooit in dit verband. Wie man of vrouw lief heeft, boven mij, die kan mijn discipel niet zijn. Daar kun je wel eens erg van schrikken, ik wel tenminste. Als je man of vrouw maar toegeeft en toegeeft om tegen de wil van God in te gaan, dan kun je mijn discipel niet zijn. Maar als we de Heere lief mogen hebben, boven onze man of vrouw, als we liever de geboden van de Heere trouw blijven dan naar onze man te luisteren, dan belooft de Heer zijn zegen. Wie in mijn wegen wandelt, zal ik zegenen. En ik zal met u zijn. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En zal de Heer ook staande als je alleen staat. Als je ongetrouwd bleef, zo nadenkend, dacht ik ook nog, denk eens aan de Heer Jezus. De medelijdende hoge priester die in alle dingen als wij is verzocht geweest. En de Jezus was ook geschapen mens. Had ook al zijn emotionele gevoelens. Als er iemand is die weet wat het is om niet getrouwd te zijn. Dan was het onze medelijdende hoge priester wel. Die kan er wel inkomen. Wij dan kan voelen aan strijd innerlijk. Hij weet dus ook te hulp te komen. En elke ongetrouwde in de gemeente is een teken, een signaal voor heel de gemeente. Het huwelijk is ook niet alles. Het huwelijk is niet het hoogste en het eerste. Het gaat uiteindelijk om het beërven van die eeuw waarin niet meer getrouwd zou worden. En er zijn godzijdank ook zo ontzaglijk veel beloften. U zou ze eens uit moeten zoeken. Hè? Voor degenen die weduwe-weduwnaar geworden zijn. Als juist dit dan zo'n gemis kan zijn. Als je juist dan zo mist van, ik kan niet meer over de preek praten met mijn man of vrouw. Ik kan niet meer geestelijk om raad vragen. Mijn man kon altijd zo wijs reageren. Mijn vrouw, die was mijn gevoel zoveel verder dan ik. Maar we kunnen juist daar nou niet meer over praten. Ik heb er geen steun meer aan. Maar er staan maar voor weinig mensen zoveel beloften in de Bijbel. Als voor weduwen en weduwnaren. Hij houdt de weduwe staande. Uw maker is uw man. Zoek ze maar eens op in de Bijbel. Op weg naar de eeuw die komt. Dus de eerste reden waarom het huwelijk alleen voor deze eeuw is. Het is bedoeld voor onderweg. En in die eeuw is de steun niet meer nodig. Dan is de woestijnreis verleden tijd. Het huwelijk is voor onderweg in de tweede plaats. Er is nog een reden, hè? Omdat in die toekomende eeuw de kinderen Gods, de engelen gelijk zullen zijn. Dat is nog niet zo heel makkelijk. Maar in bepaalde punten zullen we niet de engelen gelijk zijn. Wij zullen wel een lichaam hebben dan. Een geestelijk lichaam. Engelen hebben sowieso geen lichaam. Maar toch, de engelen gelijk, namelijk op dit punt. Hoe zit het met de engelen? Als je even naast elkaar zit. Hoe staat het met de mens? In het begin, in het paradijs. Nou, er zijn er twee geschapen door God. Adam en Eva. Twee. En daarna door huwelijk en gezinsvorming zijn er steeds meer gekomen. Hoe was het bij de engelen? Nou, die zijn in één keer allemaal geschapen. Miljoenen maal miljoenen, maar ze waren er één keer, waren ze er allemaal. En er is nooit een engel die sterft. Dus er hoeft ook nooit een engel door geboorte bij te komen. Omdat het aantal engelen anders verliefdelijk minder zou worden en tot nul zou komen. Nee, het aantal engelen is een vaststaand getal van begin af aan. En er valt er nooit in af. En er komt er nooit in bij. Kijk, en zo zal het nou zijn in die eeuw van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zullen een vast aantal mensen zijn. Allen die waardig geacht zullen zijn die eeuw en de opstanding der doden te beërven. Allen gekocht door de Heer Jezus met zijn bloed. Allen verkoren door de Vader in zijn verkiezend welbehagen. Allen getrokken en verzegeld met de Heilige Geest. Allen die met een groot of een klein geloof en heel vaak op en neer de Heer Jezus onvergankelijk hebben lief gekregen. Die zullen daar op de nieuwe hemel, nieuwe aarde allemaal in één keer zijn. En dan zal er nooit meer iemand sterven. Ook nooit iemand door ongeloof en zonde worden weggestuurd. Dus op de nieuwe hemel, nieuwe aarde hoeft er ook nooit meer iemand door geboorte bij te komen. En door wedergeboorte weer te worden toegevoegd. Nee, die nieuwe aarde, die kent van begin af aan dat vast getal der gelovigen en verkorenen die daar door God geplaatst worden. En dat vast getal blijft altijd dezelfde en dezelfde. Dus, ja, daar zijn geen geboortes meer nodig, die zullen niet meer plaatsvinden. Dus ook wat dat betreft hoeft daar geen huwelijk meer te zijn. Want er hoeven en er zullen geen mensen meer bij komen of bij moeten komen. Maar hier wel. Hier sterven wel mensen. En als er niemand geboren wordt, is over 100 jaar de wereldbevolking zowat tot nul gereduceerd. En hier wordt Gods koninkrijk nog wel uitgebreid. Worden er nog wel mensen toegevoegd. Aan de schare die zalig zal worden. En daarom is voor deze eeuw het huwelijk wel nodig. Al is het waar. Het huwelijk heeft meer bedoelingen. Dat zagen we al. Een huwelijk zonder kinderen is geen huwelijk dat zijn doel gemist heeft. En het is ook waar. Die uitbreiding van Gods koninkrijk kan ook op andere manieren plaatsvinden. Ook huwelijken zonder kinderen kunnen dienstbaar zijn aan de gemeente, aan Gods koninkrijk, aan de uitbreiding van zijn rijk en tot zegen voor anderen. En ook ongetrouwden, die kunnen zeker ook dienstbaar zijn voor Gods koninkrijk en de uitbreiding daarvan. Soms kunnen, misschien kunnen ongetrouwden nog wel post in Gods koninkrijk innemen. Ja, iemand die getrouwd is, niet zo makkelijk op die plek en zoveel zou kunnen doen. Als Paulus getrouwd zou zijn geweest, zou hij dan ook al die zendingsreizen hebben kunnen doen? Te voet of op een ezel, door al die hoogvlakte, al die schipbreuken, al die stenigingen, al die reizen door de vlaktes. Als Paulus getrouwd was geweest en een jong gezin had gehad, Kindertjes van 0 tot 5. Had Paulus dan dat allemaal kunnen doen? Nee, God heeft voor ongetrouwden een hele specifieke plaats in zijn koninkrijk. Al is ook weer niet precies hetzelfde als Paulus natuurlijk. Maar als God het huwelijk geeft en de vruchtbaarheid in het huwelijk geeft, is het dus wel een belangrijke bedoeling. Zijn koninkrijk uitbreiden. De belangrijkste is de steun aan elkaar, zagen we. Maar dan ook die uitbreiding van zijn koninkrijk. Om door geboorte en opvoeding het aantal koningskinderen te mogen uitbreiden. Over belangrijke dingen gesproken. Daarom mag je verlangen naar de kinderzegen. Niet alleen omdat je als mens bijna altijd toch een ingeschapen verlangen hebt naar kinderen. En omdat je van kinderen zo kan en mag genieten als vader en moeder. Maar ook en juist zo verlangen naar de kinderzegen. Opdat daardoor uw koninkrijk zal mogen worden uitgebreid. Daarom verlangen naar kinderen. Daar hopen wij de tweede bedoeling van het huwelijk. Van het formulier wel langer bij na te denken. Over gezinsvorming in dit licht. En het belang daarvan. En de plaats daarvan. Hopen om nader op in te gaan. Dat werd ook licht over het belang van de opvoeding. Van kinderen die verlangd zijn en die mochten worden ontvangen in het huwelijk. Van die is erop gericht dat het koninkrijk van de Heere zal worden uitgebreid. Nu kan dat nog. Straks kan die worden uitgebreid. Maar nu nog wel. Zodat ze door de opvoeding wederom geboren zullen worden. Dat mag het gebed zijn, dat moet al het gebed zijn. Voor je zwanger bent, voor je dat weet. Heren, als u ons kinderen geeft. Laat dan kinderen zijn voor uw koninkrijk, heren. Heren, geef toch niet dat we kinderen voort zullen brengen. Die buiten uw koninkrijk zullen blijven. Heren, dat toch alsjeblieft niet, heren. Maar als in verwachting mogen raken, mag het dan toch zijn van kind, van kinderen die uw koninkrijk zullen beërven. En dat mag ook het beleid en de grote lijnen van de opvoeding bepalen. Wie laten we allemaal op onze kinderen passen? Wie laten we allemaal voor ze zorgen? En hoe vaak, als wij geroepen zijn hen op te voeden, opdat zij wederom geboren zullen worden. Opdat Gods koninkrijk daardoor ze wordt uitgebreid. Ja, is kinderopvang daar altijd dienstbaar aan? Is elke kinderopvang daar ook dienstbaar en nuttig voor? Wezenlijke vragen in dit verband. Daarom dus het huwelijk. In die eeuw niet. Maar in deze eeuw wel, de staf tot steun. En opdat Gods koninkrijk nog kan en zal worden uitgebreid. En zo, gemeente, gaat er een stoet door deze eeuw heen op weg naar de toekomende. De stoet van pelgrims, gelovend in Jezus Christus, geroepend om te volharden tot het einde. Totdat die eeuw aanbreekt, dat er niet meer getrouwd zal worden. Je kunt de vraag haast niet onderdrukken. En daarom noem ik hem ook maar. Als er in die eeuw geen huwelijk meer zijn zal. Zal er dan nog herkenning zijn? Zal dat er nog wel zijn? Dat ik mijn man, mijn vrouw toch terug zal zien. Of ouders, kinderen, broers, zussen. Ik kan het ook veel, veel breder trekken. Zal er herkenning zijn? Zal die er dan toch nog wel zijn in die toekomende eeuw? Het zou kunnen, het zou kunnen. Daar is best wat voor te zeggen. Maar dan niet meer met de genegenheden man, vrouw, vader, kind, ouder, broer, zus. Maar als broeders en zusters in hem geen bloedbanden, maar geestelijke banden. Zal die mooi zijn elkaar dan te vertellen van de wonderen en de wegen van de Heer. En je te verwonderen over de wegen die Heer met anderen is gegaan, die ik daar ook weer mag aantreffen. Het zou wel mooi kunnen zijn. Maar als ik dan iemand mis. Als ik dan ook iemand niet zal zien. Die ik hier op aarde lief heb gehad. Nou, dan kun je zeggen, in die eeuw zal er geen verdriet zijn. Zelfs dan niet. Dan zal de liefde tot Gods recht en genade alles overwinnen. En alles goedkeuren wat God gedaan heeft. Dan wel. Of. Heb je er ook wat voor te zeggen? Of zou het meer zo zijn? Zoals bij dat meisje dat naar het paleis mocht. Ik heb het jaren geleden ook eens gezegd. Dat meisje dat naar het paleis van de koning mocht. Dat meisje was 4 of 5. Dat mocht bij de koning komen in zijn paleis. En dat meisje vond het heel spannend natuurlijk. En was heel zenuwachtig. En daar had ze haar knuffel meegenomen. En ze vroeg aan de lakei die bij het paleis stond. Had ze dat bij de koning mogen roepen. Mag ik dan mijn knuffel toch wel meenemen? Nou ja, weet ik niet. Durf het niet te beloven, zei de lakei. Ja, maar toch, mag het toch alsjeblieft. Zonder mijn knuffel kan ik toch echt niet gelukkig zijn en voel ik me niet op mijn gemak. En toen ging de deur open naar de zaal waar de koning zat. En ze zag de koning in zijn schoonheid, zijn troon, zijn kroon, zijn kleren, zijn gezicht, zijn vriendelijkheid, zijn hand die wenkte en ze rende naar de koning toe. En de knuffel lag bij de deur. Ze was hem helemaal vergeten. Toen haar oog de koning zag. Zou het zo zijn? Dat als wij de koning zullen zien op zijn troon. Zijn schoonheid. Zijn aangezicht. Zijn vriendelijkheid. Zijn wonden. Zou het zo zijn? Zou we dan alles vergeten zullen? Bij het zien van hem die mij heeft liefgehad. En die ons goden gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die ons heeft waardig gemaakt om die eeuw te beërven. Dat wij het zien van de koning al het andere vergeten zullen. Wie zal het zeggen? In elk geval. Er gaat een pelgrimstocht door deze eeuw heen. Een pelgrimstocht door de woestijn. In Christus waardig geacht, volhardend tot het einde. Bent u erbij? Ben jij erbij? Er kunnen nu nog bij komen. Graag zelfs. Er kunnen nog bij gebracht worden. Door het evangelie, door geloof, door bekering. Blijf niet achter. En blijf niet buiten. Als die pelgrimstoet doortrekt. En zoekt van getrouwden en ongetrouwden. En niet meer getrouwden. De een met een staf. De ander zonder staf. Een derde met een gebroken staf. Laat ze onderweg naar elkaar omzien in die stoet en daarbuiten. En een stoet vormen op weg naar het leven. Der toekomende eeuw. En dan zal ik het zien en zeggen, Heere, tot hiertoe hebt Gij ons gebracht en geholpen. En Heere, het is toch waar. U hebt alle dingen laten medewerken ten goede. Halleluja. Amen. Laten we zingen Psalm 84, vers 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook het zesde vers van 84, vers 4 en 6. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, Gij geeft een stoet die onderweg is. Een pelgrimstoet door de woestijn. Met of zonder staf. Maar een pelgrimstoet waarin Gij hebt toegevoegd en toevoegt. Door wedergeboorte en geloof op weg naar het leven van die eeuw die komt. Heere, geeft U voor alle dingen, dat niemand van ons in die stoet ontbreken zal. Of zal blijven ontbreken. Niemand die getrouwd of niet getrouwd is. Dat niemand buiten die stoet zal zijn, zal blijven. En oefen ons, Heere, om ons leven te zien in dit licht, het licht van uw woord over deze eeuw en die eeuw. Dat we dat licht mogen zien als ons leven alleen is. Als ons leven alleen kwam, door overlijden of op andere manier. Als ons leven een gehuwd leven mag zijn. Of als we er nog voor staan, nog jonger zijn. Heere, wees deze week met ons, op de weg die we te gaan hebben, de taken die U geeft. Geef ons Uw genade, om onze roeping getrouw te doen. Om het goede van U met dankbaarheid te ontvangen. En om het kruis in Uw kracht te dragen, ook deze week weer van zondag tot zondag. Geef een gezegende zondagavond. Zegen alle dingen die in de gemeente gebeuren mogen deze week, zo het geeft. Met ieder die leidinggevend is, met ieder ander. Ook alle werk in uw koninkrijk buiten uw gemeente. Bid om uw leiding, uw geest bij de ambtsdragersverkiezingen. Opnieuw bidden voor hen die op dubbeltal staan. En bid weer, wijs Gij zelf die mannen aan. Die Gij in uw gunst geven wilt en zult als ambtdrager aan deze uw gemeente. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 45, vers 7, het einde van de woestijnreis. Straks leidt men haar de bruidskerk in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Psalm 45, vers 7. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.